Vorige keer waren we in Jeremia 46 bij deze profetie over Egypte, waarvan dan toch duidelijk moet zijn, gewoon omdat het er letterlijk bij staat, dat die, althans wat het eerste deel van de profetie betreft, betrekking heeft op gebeurtenissen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Namelijk, dat is de geschiedenis waarbij farao Necho, hij wordt met name genoemd, dus je kan hem niet missen, in 46 vers 2, waarin het leger van farao Necho, koning van Egypte, optrekt weliswaar tegen Nebukadnezar, maar het wordt daar verslagen. Bij Karchemis, dat is beroemd, die naam alleen al Karchemis, die brengt meteen de herinnering boven naar deze gebeurtenis. Zo is dat een belangwekkende gebeurtenis uit de geschiedenis, omdat het eigenlijk de gelegenheid was waarbij Babel tot wereldheerschappij kwam, dan wel begon te komen. En het heeft er inderdaad toe geleid dat deze Babyloniërs, de Chaldeeën, Egypte zelfs bezet hebben. Hoewel we dat minder nadrukkelijk of eigenlijk helemaal niet in de ongewijde geschiedenis tegenkomen. Maar ja, het werd hier voorzegd in de voorgaande hoofdstukken. En daar is hoofdstuk 46 een direct vervolg op, uiteraard. Want zo is dat nou eenmaal gebeurd. Egypte dacht op te treden tegen een Babel dat in opkomst was. Maar dat liep falikant verkeerd af, ook voor Egypte. Want de Babyloniërs hebben, althans voor korte tijd blijkbaar, Egypte bezet. Maar er volgt meteen het tweede deel van Jeremia 46. En ik houd het erop dat deze gebeurtenissen de aanleiding zijn tot deze profetie, die dan uiteindelijk vervuld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus, op een of andere wijze. Erg duidelijk is die wijze overigens niet, maar dat zal ermee van doen hebben dat deze oordelen over de diverse volkeren nou eenmaal in hoge mate bepaald worden door niet maar menselijke gebeurtenissen, maar inderdaad door wonderlijk ingrijpen van de Heer zelf. En soms wordt dat ook wel beschreven, maar hier vinden we niets van het alles. Er wordt gewoon gezegd dat dat rijk ten onder zou gaan. En dat wordt dan vervolgd in het volgende hoofdstuk, waar we dan vanavond in terechtkomen, hoofdstuk 47... Waar staat het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschiedde tegen de Filistijnen? Dat wil zeggen, er komt nu een profetie over de Filistijnen. En dan staat er bij: eer dat farao Gaza sloeg. En die gebeurtenis is buiten de Bijbel niet bekend. Dat wil zeggen, we hebben geen idee. Nee, we hebben wel een idee, omdat het in de Bijbel staat. Maar buiten de Bijbel zouden we dat idee helemaal niet hebben. Want wat wij weten is dat die legers van farao van Egypte verslagen zijn bij Karchemis en zijn afgedropen terug naar huis. Maar dat ze vervolgens achterhaald zijn geworden door de Chaldeeën, die vervolgens inderdaad Egypte bezet hebben. Maar ook dat kennen we feitelijk niet uit de ongewijde geschiedenis, om zo te zeggen. Maar het wordt in de Bijbel zo nadrukkelijk eerst aangekondigd en daarna vermeld, hier in Jeremia 46, dat we dat als historisch feit moeten accepteren. En dan moeten wij dus ook met deze uitspraak in Jeremia 47 vers 1. De farao van Egypte, die sloeg dus inderdaad Gaza. En Gaza wordt geacht de hoofdstad geweest te zijn, voor zover zo'n begrip bestaat overigens. Maar wordt geacht de hoofdstad, althans de belangrijkste stad geweest te zijn van de Filistijnen. Het is wel aardig, want het is nog zo. Of anders moet ik zeggen, weer zo. En we noemen het land niet meer Palestina. Want dat kan niet, want die naam, dat heb ik u al vaker verteld, die hebben we, nou, hebben de Romeinen in de tweede eeuw van onze jaartelling gegeven aan heel Canaan, om zo te zeggen. Daar hebben ze een truc mee uitgehaald die zo ver strekt dat we daardoor vandaag weer Palestijnen hebben. Anders zouden ze niet eens gehad hebben, maar dat is de schuld van de Romeinen dus van 1800 jaar geleden. Dat is ook wel aardig om eens te vertellen. Maar die maar terzijde. Maar wij noemen dat gebied de Gaza-strook bij gebrek aan een historische naam, omdat die naam nou eenmaal is toegepast geworden op heel het land waarin ooit Israël woonde. En dat maakt het wat lastig. Maar die farao heeft dus op ze waarschijnlijk, want dat is de conclusie, de enige conclusie, als u mij vraagt, die getrokken kan worden. Die farao heeft waarschijnlijk op de terugweg, want op de heenweg had hij andere dingen aan zijn hoofd, dan moest hij die Chaldeeën verslaan. En er was haast bij om de opkomst van het Babylonische Rijk onder Nebukadnezar, om dat tegen te gaan. Maar waarschijnlijk heeft hij toen Karchemis verslagen was op de terugtocht, heeft hij het een en ander huis gehouden, zo links en rechts. Je moet toch aan de kost komen, ook met die legers. Dus je moet af en toe ergens wat buiten halen. En toen hebben ze dus Gaza veroverd in der Filistijnenland. En dus krijg je meteen een profetie over de Filistijnen. Maar dat niet alleen, want boven je hoofdstuk staat, hoofdstukje staat, profetie over de Filistijnen, comma, Tyrus en Sidon. Want het idee is dat ook Tyrus en Sidon daaronder geleden hebben op een of andere wijze. Die is iets moeilijker geworden, hoe dat precies in elkaar steekt, maar het moet samenhangen met de gebeurtenissen uit het voorgaande hoofdstuk. Hoe dan ook, er staat zo, zegt de Heere, ziet wateren komen op van het noorden en zullen worden tot een overlopende beek en overlopen het land en de volheid van hetzelfde. Dat wil zeggen, overlopen het land en alles wat daarin is. De stad en die daarin wonen. En de mensen zullen schreeuwen en al de inwoners des lands zullen huilen vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijn er sterke paarden, vanwege het geraas zijn er wagenen en het bulderen zijn er raderen. De vaders zien niet om naar de kinderen vanwege de slappigheid der handen. Dat wil zeggen, er kwam een vers 4, een dag, er kwam een dag om de Filistijnen te verstoren. En dat moet dan door die Egyptenaren gebeurd zijn, die, en dat staat erbij, van het noorden kwamen. Want ja, op de terugweg van Karchemis naar Egypte kom je daar nou eenmaal langs. En dan volg je als je de normale route volgt, en dat valt aan te nemen, dan volg je de Via Maris. De zeeweg heet dat. De Via Maris, dat is een weg die daar langs de kust loopt, van noord naar, min of meer langs de kust althans, van noord naar zuid. En dan kom je hier inderdaad voorbij. Dan kom je voorbij niet alleen Tyrus en Sidon, het rest van vers 4, maar je komt in ieder geval via der Filistijnenland. Maar ze kwamen uit het noorden en let ook op dat in vers 2 heet het de wateren komen. Nou is zo dat wateren, vooral als veel is, een beeld is van volkeren, eventueel van legers. Maar als water specifiek al iets betekent in de zin van die wateren, dan is het Egypte, want Egypte wordt helemaal een land geacht van water te zijn, zodanig dat de Nijl, die immers geacht werd regelmatig elk jaar buiten zijn oevers te treden en het hele land onder water te zetten, is vandaar dat de Nijl zelfs aangeduid wordt met het woord voor zee. Zoveel water is nou ook weer niet, maar als het hele land onderloopt, dan heb je toch een zee, als het er helemaal over gaat. Naar de Duitse, dan wel naar de Nederlandse betekenis, dat weet ik niet, hangt er vanaf hoe groot het is, maar zoiets. En hier wordt uitdrukkelijk gesproken over wateren, een overlopende beek. En bovendien heet het vers 3 vanwege het geluid van het geklater der hoeven. Die vind ik wel aardig, want het geluid van het water wordt geacht te zijn het geluid van de hoeven der paarden. Ik kan het ook niet helpen, deze hoofdstukken, ook wat verder volgt, zijn nogal poëtisch geschreven. boordevol beeldspraak enzovoorts. Dat is literair op een hoog niveau, terwijl aan de andere kant de inhoud van deze hoofdstukken toch wel, nou ja, laten we zeggen dan van laag niveau is, want het gaat uiteindelijk alleen maar over dood en verderf dat gebracht zal worden over een goddeloze wereld en over goddeloze volkeren. De wijze waarop het beschreven wordt is echter hoogstaand. Waarom dat is, weet ik niet, want het lijkt mij een soort van stijlbreuk te zijn. Of misschien is het ironie, dat kan ook. Want je kunt natuurlijk ook met plechtige termen gewoon onzin beschrijven, maar dat heeft een ironisch effect, als u mij vraagt. En misschien is dat ook wel de bedoeling ervan. Het is het woord van God, het woord van de Allerhoogste, dat een hoogstaand literair niveau heeft en poëtisch van aard is, dat zou te verwachten zijn, lijkt mij. Maar wat hij heeft mede te delen in de inhoud van die woorden, ja, dat is dus niet best. Maar zo zou het gebeuren. Bovendien staat er nog even in vers 1, eer dat farao Gaza sloeg. Dat wil zeggen, die zin alleen, in elk geval, uit vers 1, is geschreven nadat het al gebeurd was. Zodat u ziet dat gedurende dit boek, er is nogal wat tijd overheen gegaan in de dagen van Jeremia. En het andere was, maar er zijn weer voorgaande hoofdstukken uitgebreider mee geconfronteerd, dat het boek samengesteld is uit allerlei verschillende delen die niet op volgorde waarin ze geschreven zijn in dit Bijbelboek zijn terechtgekomen. Je kunt niet achtereenvolgende jaartallen zetten bij de achtereenvolgende hoofdstukken. Het zit door elkaar. Dat betekent dat iemand dus de verschillende stukken bij elkaar gezocht heeft of gevonden heeft en ze in een bepaalde volgorde gezet heeft. Deze hoofdstukken zijn achteraan terechtgekomen, maar diezelfde figuur, of wie het maar was, heeft er dus ook commentaar bij geleverd en gezegd, nou ja, dit is een profetie van voordat het gebeurd was, maar inmiddels is het gebeurd. Want dat is de betekenis van die uitdrukking. Kortom, die Egyptenaren zijn met die grote legers teruggekomen en inderdaad van het noorden uit hebben ze dat land overlopen. En dat heet dan meteen ook een oordeel. Want er staat weliswaar het woord dag in vers 4, maar ik blijf erbij dat het woord dag nou eenmaal de betekenis in zich draagt van oordeel. In het Nieuwe Testament, moet ik u zeggen, is dat wat makkelijker te volgen aan de hand van allerlei uitdrukkingen. Want de dag zal het verklaren, de dag zal het aan het licht brengen en dat soort dingen meer. Maar licht heeft een oordelende werking. En als je een duistere zaak hebt, moet er licht ingebracht worden om er een oordeel over te kunnen hebben en al dat soort dingen meer. En vandaar dat we tot in onze tijd spreken over een dagvaarding en voor de dag ermee en voor het gerecht dagen en hoe het allemaal maar heten mag. En hier zou ik dat woord dag dus inderdaad ook maar in die betekenis lezen. Want het gaat niet om een bepaalde dag of datum, het gaat om een gebeurtenis. Het werd hoog tijd dat die Filistijnen een keer dat er mee afgerekend werd, om zo te zeggen. Vanwege de dag die er komt om alle Filistijnen te verstoren. Dat wil zeggen vanwege het oordeel dat komt om alle Filistijnen te verstoren. Want voor de rest, het woord dag in de betekenis van het is een bepaald tijdstip. Ja hoor eens, dat betekent niks. Dat kan je gewoon weglaten, dat betekent namelijk niks. Dan wordt het gewoon, de Filistijnen zullen verstoord worden. En daar hoef je niet bij te zeggen op een dag. Of ooit een keer. Dat zit daar al in. Dus dan worden het overbodige woorden. Maar als het betekent hier een oordeel, ja, dan zijn het geen overbodige woorden. Het is niet zomaar iets. Het is of een toevallige gebeurtenis. Een lot dat hen overkwam. Nee, het wordt beschouwd als een oordeel des Heren. En dat ligt vast dus in die term. Vanwege het oordeel dat er komt om alle Filistijnen te verstoren. En dan staat er om Tyrus en Sidon alle overgeblevene helper af te snijden. Misschien moet u hem 3 keer lezen. Want er staat weliswaar boven profetie over de Filistijnen, Tyrus en Sidon. In werkelijkheid, Tyrus en Sidon worden wel genoemd, maar expliciet wordt niet gesproken over een oordeel over Tyrus en Sidon. Moet u zeggen dat Tyrus en Sidon wel langs die route ligt? Dat wil zeggen langs die oostkust van de Middellandse Zee, waar die legers van Egypte dus heen en terug langskwamen, om zo te zeggen. Maar wat vers 4 zegt, is dat de Filistijnen beschouwd moeten worden als helper van Tyrus en Sidon. Maar dat waar zo'n oordeel komt over de Filistijnen, hebben Tyrus en Sidon geen helper meer. En dat is wat het is. Tyrus is uiteindelijk weliswaar gevallen. En als u op uw lijstje kijkt, dan zult u daar wel profetieën over Tyrus tegenkomen. Meerdere hoofdstukken zelf. De bekendste zijn natuurlijk Ezechiël 27, 28 en zo verder. Gebeurt wel een keer. Maar Tyrus was tamelijk onneembaar, omdat de stad zelf nou eenmaal lag op een eiland voor de kust. En Tyrus is ook ons woord rots. De letters zijn wel door elkaar geraakt. Daar hebben Webster ook wel eens last van. Tyrus, een rots. Een rots voor de kust waarop men woonde. En daarom was de stad in de praktijk niet te veroveren, niet te omsingelen of wat dan ook. Men heeft het wel geprobeerd, maar het was uiteindelijk pas Alexander de Grote die het voor elkaar gekregen heeft. Maar pas nadat hij eerst een dam gelegd had vanaf de kust naar het eiland toe. Nou ja, het was wat moeilijker dan ik het nu zeg. Men heeft er ook wel wat lang over gedaan. Ik geloof 13 jaar lang eigenlijk. Als ik me goed herinner, maar dat weet ik nou niet meer. Nee, dat kan niet eens. Nee, het moet korter geweest zijn. Ik ben in de war met een andere gebeurtenis. Maar niettemin, toen is Tyrus gevallen. Sindsdien is het ook geen eiland meer. En die dam die is aangeslipt enzovoorts. Dus het ligt nou gewoon aan de kust. Hooguit op een soort van landtong, als je dat er nog in wil zien. Maar het punt was dat de Filistijnen... Kijk, de oorsprong van de Filistijnen, die ligt ergens anders. Hè. In principe, misschien komen we... Oh, het staat in hetzelfde vers. De Filistijnen zijn het overblijfsel des eilands van Kaftor, staat er. In vers 4. Want de Heer zal de Filistijnen het overblijfsel des eilands van Kaftor verstoren. Van Kaftor weet men niet goed te vertellen wat dat precies is. Dat komt omdat het hele verhaal een beetje ingewikkeld is. De gemakkelijkste verklaring, als je dus een klein handboekje hebt over de Bijbel, dan staat daar vermoedelijk in, want ja, die ga ik niet allemaal nakijken, maar daar staat vermoedelijk in dat Kaftor hetzelfde is als Kreta. En de naam is van het eiland. Maar bij nader inzien, maar dan moet je wat uitgebreider werk bestuderen. De naam Kaftor kennen wij nog steeds. Want het is namelijk eigenlijk hetzelfde als wat we nog kennen als de Kopten. En de Kopten, dat kennen wij weer als Egypte. Waarbij de k geworden is. Egypte, Kipte, Kopten. En Kaftor zijn Kopten eigenlijk. Dat wil zeggen, ze worden geacht uit Egypte afkomstig te zijn. En dus is er een alternatieve lezing dat Kaftor Egypte is. Of zelfs meer specifiek de noordelijke Nijldelta. Nou ja, de Nijldelta is noordelijk sowieso. En daar zou het dan om gaan, namelijk om Filistijnen enerzijds en om een overblijfsel des eilands. Een eiland leest men graag als kustland. kustland van Kaftor, dan zit je in het noorden van Egypte. Het is tamelijk verwarrend. Ik denk persoonlijk dat het allebei waar is. Want ik meen te weten dat wij Kaftor vinden in Genesis 10... bij de opsomming der volkeren, als ik het wel heb. Ja, bij de afstammelingen van Cham. En het land van Cham, uitdrukking die niet al te vaak in de Bijbel voorkomt, maar vooruit. Het land van Cham is de aanduiding van wat elders heet Morenland. Dat is Afrika, in het algemeen. En bij die afstammelingen van Cham worden genoemd in vers 13... en Mitzraïm. En dat weet u, dat Mitzraïm is de kleinzoon van Cham, zoon van Canaan. En Mitzraïm is de naam voor Egypte. Tot vandaag, want in Egypte kom je de naam Egypte niet tegen. Nou ja, als het in het Engels is wel, maar anders staat er Miser. M-S-R of M-I-S-R, Miser. Dat is van Mitzraïm. Mitzraïm, ons woord misère komt er vandaan. Als je in de misère zit, dan komt dat omdat je je bevindt in de slavernij van het diensthuis in Egypte. U begrijpt dat het een Jiddische uitdrukking is. In de misère zit. Het is gewoon Egypte. Nou ja, miser. Maar dat ligt in Afrika. Zij het dan helemaal in Noordoost-Afrika, maar het is Afrika. Mitzraïm gewoon de Ludieten en de Anemieten en de Lehabieten en de Naftuchieten en de Patrusieten en de Kaslugieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn. Maar Filistijnen worden hier niet genoemd als een van deze hier opgesomde 70 volkeren. Ze worden genoemd als een groepering die is voortgekomen uit de Kaslugieten. En Kaslug was dus een zoon van Mitzraïm. En de laatste zoon die genoemd wordt is Kaftor. U dacht dat dat iemand zijn hond was, maar Kaftor. Einde van vers 14, hebt u dat? Kaslugieten, waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Kaftor, ja, dat wordt hier dus gelokaliseerd toch. Ja, geassocieerd in de eerste plaats dan, laat ik het zo zeggen. Geassocieerd met Egypte. En het idee is dat die Filistijnen uit Kaslug die Kaftorieten hebben ingelijfd van de nog jongere broer, om zo te zeggen. En dat ze met het hele spul, de hele familie, vervolgens, zoals bijna iedereen, Egypte heeft verlaten, hebben verlaten, op schepen. Want er zijn er nogal wat op schepen uit Egypte vertrokken. Waaronder Israëlieten, zoals u weet. Maar hier zitten we nog ver voor die tijd eigenlijk. En het idee is dat deze Filistijnen, inclusief een overblijfsel der Kaftor, let op wat ik goed zeg, dat de Filistijnen, inclusief een overblijfsel der Kaftorieten, zeewaarts getrokken zijn en zich gevestigd hebben op een aardig eilandje, en dat heet Kreta. Hebben jullie dat nog? En daar zijn ze samen bekend onder de naam Kreti, want ze zijn van Kreta, of ze worden genoemd de Pleti, want ze zijn Palestijnen. De Filistijnen, die naam is dat. Maar hieruit Genesis 10 blijkt dat het twee categorieën zijn van twee zonen van Mitzraïm. Maar ze zijn met elkaar vermengd. Het idee is dat die Kaftorieten onderworpen zijn geworden aan die groep die zich die Palestijnen heet dan later. En vervolgens zijn ze vertrokken naar het eiland. En vervolgens wordt Kreta beschouwd als de oorsprong van de Kreti, dan wel de Pleti, want het wordt geacht geen verschil tussen te zijn, Kreti en Pleti. En die ze worden gewoon in één adem genoemd. De Kreti en de Pleti. Niet omdat het twee verschillende categorieën zijn, maar Kreti namelijk de Pleti of andersom. En vanaf dat eiland, want u weet hoe dat... Ik ben hier op Urk, dus ik kan het mooi vertellen. Vanaf dat eiland zijn ze weer uitgezworven, zeevarende natie. En hebben zich gevestigd terug aan de vaste wal, maar dan wat oostelijker. Nou ja, dat wordt dan wat noordoostelijker van Egypte. In die hoek daar, zal ik nu zeggen, die men noemt de Gaza-strook. En dat het een strook is, komt omdat de bevolking inderdaad op zee georiënteerd was en van de zee afkomstig was. En zo zijn ze uiteindelijk in een deel van het beloofde land terechtgekomen. Israël deed het langs een hele andere route uit Egypte naar het beloofde land. Maar deze lui vanuit Egypte, Mitzrayim, naar Kreta, van Kreta dan weer terug. Dan kwamen ze in de buurt van Gaza. En daar vind je dan die zogeheten Filistijnen. Te vrezen valt dat ze daarbij weer andere volkeren verdreven hebben. Want voor die tijd vind je in de Bijbel daar ook een volk wonen. Al in de dagen van Abraham en Isaac. En hun koning, de koning van het volk, heet Abimelech. Ja, de eerste, de tweede, de derde, de veertiende. Ze heten gewoon allemaal Abimelech. Dat kunt u gewoon in Genesis hierna verder lezen. Alleen daar heten ze niet Filistijnen. Om de eenvoudige reden dat ze wonen wel in dat gebied. Maar het is een ander volk. Maar ze zijn verdreven, blijkbaar. Een van de opties is trouwens, maar dat zou je nooit zeker weten, dat die lui die daar onder die Abimelech woonden in de dagen van Abraham en Isaac, dat die Kaftorieten geacht worden te zijn. En toen die lui die afstammen van de Kaslugieten, die dan Filistijnen genoemd worden, toen die zich daar gevestigd hebben, hebben ze dus die Kaftorieten daar ter plekke onderworpen. Dat is ook een optie. Het enige verschil is dat er een paar jaar tussen zit. Maar verder maakt het geen verschil. En van daaruit dan weer terug naar Jeremia 47. Waar het heet, eerst maar weer het eind van het vers, want daar ben ik nu toch eigenlijk. De Heere zal de Filistijnen het overblijfsel des eilands van Kaftor verstoren. Het overblijfsel van Kaftor. Dat wil zeggen, dat wordt dan beschouwd als een deel, een volk, deel van een volk of van een stam die opgegaan is in de Filistijnen. En dan zijn het eventueel dus twee categorieën. De Filistijnen enerzijds en het overblijfsel van Kaftor anderzijds. Maar in de praktijk maakt dit allemaal natuurlijk niks uit. Want als je het leest alsof het precies hetzelfde is, dan heb je geen enkel probleem. En het is het denk ik ook uiteindelijk geworden, maar het is onder verwijzing naar de oorsprong en vandaar dat er verschillende namen aangegeven kunnen worden. Het hangt er maar vanaf hoe ver je terug in de geschiedenis gaat. En ze worden beschouwd als een helper van Tyrus en Sidon. En als Gaza valt en daarmee de Filistijnen geslagen worden, dan blijft er geen helper meer over voor Tyrus en Sidon. Dus het verzwakt Tyrus en Sidon. Want van oudsher is er een relatie geweest, een directe relatie geweest tussen de Filistijnen en de inwoners van Tyrus en Sidon. Om de eenvoudige reden dat beide categorieën, beide volkeren leefden maar op een smalle strook grond langs de kust. En ze moesten het hebben van de zeevaart. En Tyrus en Sidon, ja, die zijn in de historie het langst bekend gebleven als de Foeniciërs. Maar er was één grote bond van staten in de dagen van Salomo al, die wij kennen uit de ongewijde geschiedenis als de Foeniciërs. Dat zijn die steden uit wat we nu Libanon noemen. Dat wil zeggen Tyrus en Sidon. Dat was bovendien Israël. Ga je naar het zuiden toe? Israël, het tienstammenrijk bedoel ik. Juda. Ja, toen het nog bij heel Israël hoorde wel, maar na de splitsing heeft Juda zich daar niet al te zeer mee bezig gehouden, bij gebrek aan mogelijkheden aan de kust overigens. Dus dat was wat lastiger. En nog verder naar het zuiden heb je dan dat gebied van de Filistijnen met hun belangrijke haven in Ascalon. En het is nog een belangrijke avond, tot in onze dagen. Nou ja, weer in onze dagen, moet ik u zeggen. Maar het was belangrijk. En dan ga je dan nog verder naar het zuiden, dan moet je het hoekje om. En dan ben je in Egypte. En Salomo in de tijd had een verbond met Hiram in het noorden. Tyrus en Sidon. Maar hij had ook een verbond met Egypte. Met de farao van Egypte. Bekrachtigd door een huwelijk, doordat hij trouwde met de dochter van farao enzovoorts. Kortom, dat hele gebied aan de oostkant van de Middellandse Zee. Dat heet eigenlijk Fenicië. En het was het Oude Rijk. Maar het wordt naar de Filistijnen, maar ik bedoel een ander volk nu. De Galamiezen wordt het geholpen door deze strijd van Egypte enerzijds en de Babyloniërs die er daarna overheen kwamen. Dat is het verhaal. En dat betekent ook buiten de Bijbel om het einde van zogeheten Fenicius eigenlijk. En daar verwijst dit schriftgedeelte naar, want Israël was al gevallen, Juda was vervolgens ook gevallen, nu Egypte was gevallen, hoofdstuk 46... hebben we al gelezen, onderworpen aan Babel. Hier gaat de Gaza-strook eraan. En dan is dat het einde van het hele verhaal. Van dat rijk uit de oudheid. En dan hou je over Babel en wat er dan nog verder volgt, uiteraard. Want dat is het idee. Het waren zeevarende volken, op zee georiënteerd. En daarom woonden ze aan de kust. En daarom hadden ze ook alle belang bij elkaar, zal ik maar zeggen. En vormden ze dikwijls een eenheid. En in de Bijbel worden ze dikwijls ook, zoals hier, in één adem genoemd. Dus het zou duidelijk moeten zijn. Met als vervolg in vers 5. Waar dan staat, kaalheid is op Gaza gekomen. Nou ja, het land uitgebreid beroofd natuurlijk, hè. Kaalheid is op Gaza gekomen, Ascalon is uitgeroeid, wat strikt genomen hetzelfde is. En u ziet meteen, wordt Ascalon genoemd van die vijf steden, omdat Ascalon dan de belangrijke havenstad is, hè. Met het overblijfsel huns dals. Hoe lang zult gij uzelf insnijdingen maken? Verwijzing naar hun religieuze praktijken. Want ja, men denkt altijd dat de goden gunstig gestemd moeten worden. Of als ik het nog dommer zeg, maar ik kan het ook niet helpen. Men denkt dat als men nou maar zielig genoeg is, dat die goden wel naar ons zullen omzien. En dus kastijd, dat heet zelfkastijding. Dan word je toch zielig, want dan ben je verwond aan alle kanten, zwak, ziek en misselijk en wat het maar was. En dan zal God misschien wel, welke God dan ook, maar die zal dan misschien wel zich over je ontfermen of zo. Dat is eigenlijk het idee, hè? En daar wordt dus de spot mee gedreven. Hoe lang zult gij jezelf insnijdingen maken? O wee, gij zwaard des Heer, hoe lang zult gij niet stilhouden? Dat wil zeggen, het zwaard mag dan van de Egyptenaren geweest zijn, maar het heet het zwaard des Heeren. En daarom lees ik ook met gemak voor dag oordeel. In vers 4, oordeel des Heeren. Hoe lang zult gij niet stilhouden? Vaar in uw scheden, rust en wees stil. Hoe zult gij stilhouden? De Heere heeft toch aan het zwaard bevel gegeven tegen Ascalon en tegen de zeehaven. Nou ja, je leert je adreskunde zo, hè. Al daar heeft hij het besteld. En inmiddels was dat kennelijk al gebeurd. Zo misschien even in verband met die Filistijnen zou ik even met u moeten lezen Amos, hoofdstuk 9... Daar staat namelijk in Amos 9, vers 7. Zijt gij lieden mij niet als de kinderen der moren, o kinderen Israëls? Spreekt de Heere. Heb ik Israël niet opgevoerd uit Egypteland? Uit Egypteland. En de Filistijnen opgevoerd uit Kaftor? Suggererend dat die Filistijnen dus inderdaad uit Kaftor afkomstig waren. En het idee dat het daarbij om Kreta gaat, is... moeilijk. Moeilijk te handhaven. Eenvoudiger wordt het als Kaftor dus ook in Morenland lag. En het zou maar zo kunnen... dat die de Kaftorieten in de tijd uit Egypte verdwenen zijn... uitgeleid zijn uit Egypte... in de dagen dat ook Israël uitgeleid werd uit Egypte... en heel Egypte, het heel Egyptische Rijk, in elkaar stortte. Want zo was dat bij de uittocht der kinderen Israëls uit Egypte. En dat dat de gelegenheid geweest is... waarbij allerlei andere categorieën... volken, stammen, clans... van de gelegenheid hebben gebruik gemaakt om Egypte te verlaten. En dat zal de samenhang van deze uitdrukkingen verklaren.
Nou, in vers 5 staat gewoon dat ze verdronken worden door de rivieren van Egypte.
Wie?
In vers 5.
Van Amos.
Ja.
Moet je net aanhouden. Over die rivieren van...
9 vers 5.
Ja. Staat hier dan duidelijk dat het dan Egypte...
Dat is in Egypte, ja. Ja, en daarna wordt het Morenland in vers 7, maar het is dus inderdaad Afrika. Daar komt het op neer. En dan betekent het dat Kaftor inderdaad in Afrika lag. En de naam is voor althans een deel ergens uit Egypte. Maar Kaftorieten nemen nou eenmaal hun naam dan mee, hè, als ze ergens anders naartoe gaan. Zo werkt dat. En het is tot in onze dagen zo. Maar dat was dus een profetie over de Filistijnen. Daarna hebben we een profetie over de Moabieten. Dat is 48 vers 1. En het idee bij hoofdstuk 48 is natuurlijk... dat het een profetie is helemaal over Moab. En u weet, Moab dat lag pak een beet aan de oostzijde van de Dode Zee. Ongeveer. Die grenzen die... zijn een beetje verlopen in de loop der tijd. Maar niettemin oostelijk van de Dode Zee. Maar ook hier weet men niet waar dat op zou slaan. Maar, nou ja, waar het op zou slaan... dat staat er namelijk niet bij. Hoe of wat. En we hebben altijd twee mogelijkheden. De een is... het is al vervuld in het verleden. En de andere is, het zal vervuld worden in de dagen van de wederkomst van Christus, in de toekomst. Maar feitelijk, we hebben een derde mogelijkheid. En dat is, het is vervuld in het verleden en het zal vervuld worden in de toekomst. En zo zit het meestal in elkaar. En dat meestal is mijn slag om de arm. Er zijn nou eenmaal profetieën die uitdrukkelijk vervuld zijn in het verleden. Omdat je dat kunt aantonen. Maar de andere kant is dat het niet wegneemt dat het best een vervulling kan hebben in de toekomst. En soms staat dat er ook uitdrukkelijk bij. Hier niet. Maar het probleem is dat wij dan officieel niet weten wanneer dit vervuld zou moeten zijn in het verleden. Wij kennen die gebeurtenis niet. Dat wil zeggen, niet uit de ongewijde geschiedenis. Die is wat vaag. En als wij toch denken dat het in het verleden vervuld moet zijn... dan zou het geweest moeten zijn in de dagen waarin Nebukadnezar... een beleg had geslagen rond, maar je kan niet rond zeggen hoor... maar bij Tyrus... Want Tyrus was natuurlijk in die dagen nog steeds een van de grote steden, grote handelsteden van het inmiddels toch wel enigszins verlopen, maar niet een minder rijke handelsstad van de Foeniciërs. Dus voor iedereen, voor elke megalomaan, een uitdaging om Tyrus te veroveren. En het schijnt dat Nebukadnezar een beleg geslagen heeft bij of voor Tyrus, en dat dat inderdaad 13 jaar geduurd heeft. Moet ik toch wel ergens genoteerd hebben, ooit een keer. Nou ja. kijk even voor u dat ik niks verkeerd zeg. Ja, 13 jaar beleg bij Teris. Zonder werkelijk succes. Dat kwam pas toen, Alexander de Grote bij Teris kwam. Die dan op prompt beschouwd wordt als de grootste veldheer aller tijden. Tot ergernis van Napoleon. Maar in die tijd moet dat leger van Nebukadnezar sterk geweest zijn, in elk geval. En waar er verder niks gebeurt, want er gebeurt vaak niks bij zo'n beleg. Het is gewoon afwachten tot het zaakje zich overgeeft. Als het tenminste zover komt. Hebben die legers de handen vrij om eens wat rond te trekken in de omgeving enzovoort. En dat schijnen ze dan gedaan te hebben. Met name ook aan de andere kant van de Jordaan. Bovendien. En van de oostkant dus, en dus ook van de Dode Zee. Bovendien, we zijn al eens geconfronteerd geworden met die. Hoe heette die man? Ik kan zijn naam niet meer onthouden. Nou ja, er was verraad in ieder geval van die kant. We hebben in voorgaande hoofdstukken gelezen. Waarbij zo'n overblijfsel daarheen zou vluchten en wat het maar was allemaal. Maar ze komen aan de beurt. Dat was die Ismaël. Of het nou Moab of Ammon was, dat ben ik nou vergeten. Ik kan het ook zo gauw niet vinden. Ik laat dat voor wat het is. Maar er staat in hoofdstuk 48 tegen Moab, zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, alzo, wee over. En nou hoop ik niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar je krijgt hier een uitgebreide adreskundeles. En waarschijnlijk heb u nooit geweten dat er zoveel steden en dorpen in Moab lagen. Dus als u wilt, dan kunt u al die namen eens op een rijtje zetten. Al of niet alfabetisch. En dan uitzoeken waar dat dan gelegen moet hebben. En dan hoop ik dat u daar wijzer van wordt. Maar. Ik heb het maar zo gelaten. Bovendien, wat moet je? Een kaart meenemen, ze staan er toch allemaal niet op. Dus ze schiet niet echt op. En misschien heb u een kaart in uw Bijbel, dan kunt u dat bekijken. Maar we krijgen dus de wereld aan aderskundige aanduidingen. Maar ik ben blij dat er staat tegen Moab. Dan hoef je dat niet meer uit te zoeken, het gaat over Moab. Wee over Nebo, want zij is verstoord. Kiriatayim is beschaamd, zij is ingenomen. De stad des hogen vertreks is beschaamd en verschrikt. Moab's roem van Hesbon is er niet meer. Misschien dat de namen u enigszins bekend voorkomen, maar doe maar. Zij hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, komt en laat ons haar uitroeien, dat zij geen volk meer zij. Ook gij, o Madmen, ik vind het mooi, Madman staat er, hè? Je leest hem automatisch in het Engels. Madman. Ja, de naam komt alleen maar hiervoor, dus je kunt er verder. Althans in de Bijbel, en je kunt er dus verder toch niks mee. Bovendien, het betekent iets als mestheuvel. Ook gij, Madmen, zult nedergehouden worden. Het zwaard zal achter u heen gaan. Er is een stem des gekrijts van Horonaim, verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken. Haar kleinen hebben een gekrijt laten horen. Want in de opgang van Luhit zal geween bij geween opgaan. Want in de afgang van Horonaim hebben wederpartijders, mogens wederpartijders, ja, een jammergeschrei gehoord. Ik hoop dat u merkt dat het ja, toch ongeveer een gedicht is. En, want daardoor krijg je dus dingen als vers 5. In de opgang van Luhit zal geween bij geween opgaan. Want in de afgang van Horonaim. Ik bedoel, dat zijn min of meer parallellen. De opgang van, naar de ene stad en de afgang naar de andere stad. En het wordt dan naast elkaar gezet. En dat is een fraai stukje proza om zo te zeggen. Maar het is maar om nadruk te leggen op wat er aan de hand is. Je kunt het ook in twee zinnen zeggen. Waarschijnlijk in één, met een beetje moeite. Maar dan is het hele effect weg. In plaats daarvan krijgen we een lang hoofdstuk. En als je achter Moab dan ook nog even gezet had... en Ammon, want die twee... die horen nou eenmaal op een of andere wijze bij elkaar... omdat ze allebei zonen van Lot waren... Of waren het zijn kleinzonen? Dat kan ik nooit goed onthouden. Ze horen nou eenmaal bij elkaar. En je had het dus alles, die beide hoofdstukken, in één adem kunnen noemen. In plaats daarvan wordt er uitgebreid gesproken... en worden de zinnen gehangen, uitspraken gehangen... aan de diverse plaatsnamen. En daardoor krijgt het hele verhaal dus een groot gewicht. Vers 6, vlucht. Red jullie de ziel, uw leven uiteraard. En wordt als de heide in de woestijn. En de heide in de woestijn, het idee is gewoon van hier en daar ergens nog een plantje. Dat is het. Er groeit niet veel, maar er is toch hier en daar een overblijfsel, om zo te zeggen. Dat wordt ook gezegd, maar pas tegen het eind van het hoofdstuk. Want om uw vertrouwen op uw werken... en op uw schatten zult gij ook ingenomen worden. Het idee is eigenlijk altijd hetzelfde. Namelijk de volkeren, de mensen namelijk, maar dus ook de volkeren... vertrouwen op wat zij zelf tot stand hebben gebracht. En nog fundamenteler, ze vertrouwen op wat ze zelf hebben bedacht. Eerst... ontstaat de waan, weet u wel. In gedachten creëert men zich de omstandigheden en wat het maar is. En houdt dat voor de waarheid en daar leeft men dan in. U weet wel, dat heet tegenwoordig de maakbaarheid van alles. Hè? Ik noem het de waan van alles, maar doe maar. Het heet dan ook waanzinnig. Maar men vertrouwt op eigen werken... En de Bijbel is wat dat betreft gewoonlijk niet zo filosofisch aangelegd. Dat wil zeggen, we hebben wat boeken die tamelijk filosofisch in elkaar steken. Dat moet ik toegeven. 1 of 2. Nou, 3 dan, vooruit. Maar dan heb je het echt wel gehad. Ja, dan heb je Job. Maar dat is 1 grote parodie op de filosofie. Maar dat wil men nooit van mij geloven. Maar dat, nou ja, dan hoeft het ook niet, maar... Zijn grote parodie op de filosofie. Dat wordt de draak meegestoken in gewoon Nederlands. En als je werkelijk wat filosofie wil hebben, dan krijg je Prediker. En dan heb je natuurlijk nog een verzameling losse uitspraken. En dat is dan hoofdzakelijk natuurlijk het boek Spreuken. Maar in de Bijbel worden dit soort dingen gewoon samengevat... en in beelden uitgedrukt. Dat is een veel makkelijker manier om de dingen te zeggen. En wat dan op neerkomt is dit. Ze vertrouwen op eigen werken en op eigen schatten, staat er, maar je zult ingenomen worden. Dat wil zeggen dat vertrouwen zal beschaamd worden, zo heet het ook altijd. Die en die zal beschaamd worden, Moab zal beschaamd worden. Staat er misschien ergens in het hoofdstuk. En anders staat het wel over Ammon in het volgende hoofdstuk, roep ik dan maar. Hè. Dat wil zeggen dat vertrouwen zal beschaamd worden. En wat die eigen werken betreft, als je vraagt welke werken zijn dat dan... dan zegt de Bijbel gewoon, nou ja, dit gaat over hun eigen goden die ze geverguurzaagd hebben. Roep ik altijd, nou maar. Omdat ik er natuurlijk ook geen respect voor heb, maar vooruit. Ik bedoel, ze maken hun eigen god. Letterlijk. En als je dan zegt, maar het zal toch wel meer dan dat geweest zijn... zal het toch wel een idee bij gehad hebben... dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar dat hebben ze ook zelf gemaakt... maar dan zonder de figuurzaag. Dus gewoon in het donker gaan zitten met de ogen dicht... hebben ze iets uitgedacht. Want zo gaat, ik was onderweg hier naartoe, dan luister ik... en meestal als ik onderweg ben, luister ik naar de radio... als het niet al te vervelend is, of als het me niet al te veel stoort... En dan krijg je om 7 uur, dan zit ik bijna altijd in de auto, krijg je Kunststof. En toen, deze keer kwam er een filosoof, interview met een filosoof. Jan Drost, kan dat? Kennen jullie die? Ik het goed onthouden heb. Nou ja, dan komt er een boel bla 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 bla. De man die struikelt over zijn eigen bla 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 bla. En de juffrouw, wie het was, Possel geloof ik. Die is een klein vraagje of verhaal. En bla 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 bla. En ik kon het niet aanhoren. Na 10 minuten heb ik hem uitgezet. Een filosoof. Over liefdesverdriet had hij het, broeder. Daar hebben we allemaal ervaring mee. Dan moet je nou niet zo'n filosoof laten bla bla bla. Die valt dan meteen door de mand. Nou ja, enzovoort. Het is allemaal zo vaag en zo. Daar heb je niks aan. Eigen ideeën? Wel, het is je eigen god. En elk gemaakt afgodsbeeld is de uitdrukking, de afspiegeling, de projectie van wat mensen, intelligent als ze zijn, maar ook creatief als ze zijn, wat ze zelf bedacht en gemaakt hebben. En daar kun je nou wel op vertrouwen, maar dat schiet niet op. En dat is wat gezegd wordt. Trouwens, ik heb er toevallig mijn vinger op, want die heb ik onder het woord schatten in vers 7. Maar ik had mijn vinger iets lager moeten leggen, want onder dat woord staat Camus. En Camus is de naam van de hoofdgod, om zo te zeggen. Want ze hebben er altijd wat meer. De hoofdgod van de Moabieten. Nee, natuurlijk hebben ze er meer, maar dat is met elke godsdienst zo. Splitst zich vanzelf uit, want er komt altijd wel weer iemand die zegt, nee, maar ik kan veel beter figuur zagen dan jij, ik maak een andere. Of we hebben er één gemaakt, laten we er nog een paar doen, dat is goed voor de commercie. En zo krijg je dan vanzelf verschillende goden. Want je hebt inderdaad ook verschillende stromingen, ook in de Rooms-Katholieke kerk en in de Protestantse kerk ook. En in de islam trouwens ook. En die lui vliegen elkaar gelukkig in de haren. Want als ze dat niet zouden doen, zouden ze ons in de haren vliegen. Ja, nee, zo is dat toch? Dat heb je met die dingen, hè? En ons wordt altijd gezegd, wij kennen maar die ene god, wij kennen geen andere. En de consequentie daarvan is, want dat is ook de projectie daarvan, is dat we ons benaastigen om de eenheid die er is, om die te behouden, logischerwijze. Hoe moeilijk dat ook wezen mogen. Het is toch, wat ik nu zeg is natuurlijk meteen een waarschuwing om niet al te creatief te denken. Zeker niet met de Bijbel open, want waar het om gaat is niet dat we zelf wat bedenken. De bedoeling is dat we wat bevatten. Iets aanvaarden wat ons aangereikt wordt. Nou ja, om uw vertrouwen op uw werken verzeven en op uw schatten, want hun werken zijn hun schatten, zult gij ook ingenomen worden en Camus, en ik ben geneigd te lezen, namelijk Camus, maar dat is een god die ze zelf bedacht hebben en vorm gegeven hebben op kostbare wijze, dus schatten. En Camus zal heen en uitgaan in gevangenis. Nou ja, Camus, het hele volk van Camus, namelijk heel Moab. Aangeduid nu bij hun god. Waarom ook niet? Ook Israël wordt geïdentificeerd met de god van Israël immers. En andersom. Maar Camus zal heen en uit gaan in gevangenis, in ballingschap dus, zijn priesteren en zijn vorsten tezamen. Het is een sterke indicatie voordat die Babyloniërs inderdaad in Moab hebben huisgehouden en minstens een deel van het volk, net als de Joden, hebben weggevoerd in Babylonische ballingschap. Want de verstoorder zal komen over elke stad, dat niet één stad ontkomen zal, en het dal zal verderven en het effen veld zal verdelgd worden, want de Heere heeft het gezegd. Vers 9, geef Moab vederen. Nou ja, vleugels. Geef ze vederen, want al vliegende zal zij uitgaan en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Ze worden of weggevoerd of ze worden weggejaagd, maar het land zou onbewoond worden. Of dat in het verleden echt letterlijk zo gebeurd is, dat wil zeggen niet of dat ze ineens konden vliegen. Maar ik bedoel dat het land zodanig is achtergelaten dat er niemand weer over was, waag ik te betwijfelen. Dat was zelfs bij Juda niet zo. Maar voor zover deze woorden profetisch zijn voor wat nu nog in de toekomst zal gebeuren, denk ik dat je dat zo letterlijk mogelijk zou moeten nemen. Omdat kenmerkend voor dat oordeel van de Heer is dat inderdaad, en soms wordt het beschreven ook, in elk geval in verband met Edom wordt het beschreven, dat er geen inwoner meer overblijft. Dat wil niet zeggen dat er geen overlevenden zijn. Die zijn er dan wel, maar daar niet. Die zijn dan het land uitgevlucht of wat dan ook. En ook van Moab wordt gezegd dat er een overblijfsel is, want dat is het laatste vers van het hoofdstuk. In het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heer. Uiteindelijk is het toch een overblijfsel dat uiteindelijk in het laatste der dagen de 1000 jaren zal binnengaan. Maar neem niet weg dat wel even na die dagen van Nebukadnezar en nog voor die 1000 jaren, om zo te zeggen, maar wij kennen Moab vandaag ook. Het is bewoond en het maakt onderdeel uit van Jordanië. En het idee is dat bij de wederkomst van Christus inderdaad binnen de kortste keren, ik weet niet hoe kort dat is of hoe lang, maar toch binnen de kortste keren een oordeel door de Heer gebracht zal worden over heel dat gebied van Jordanië. Dat wil zeggen over Edom, Moab en Ammon. Ze worden hier trouwens achter elkaar in deze hoofdstukken genoemd. Zie? En daar slaat het op. Want ja, dat zijn de volkeren die het eerst aan de beurt komen, al was het maar omdat ze in hoge mate wonen zelfs in het land dat oorspronkelijk aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd was. Dat schijnt niet goed door te dringen, maar dat is zo. Dat gebied hoorde bij Israël. Nee, dat heeft er nooit echt bij gehoord in de praktijk. Maar het valt wel binnen de beschrijving die aan Abraham gegeven werd. En bovendien, ik zal nooit vergeten dat ik voor het eerst in Jordanië kwam. Er stond een groot bord voorbij de grens. Welkom in het Heilige Land. In het Engels, voor ons als toeristen. Welkom in het Heilige Land. En bedoeld is het Heilige Land van de Bijbel. Het is voor de toeristen. Het levert geld op, dus vooruit maar weer. Maar ze hebben gelijk. Het is het land dat aan Israël gegeven was. Het is het land waar Israël het eerst doorgetrokken is. Wat Israël het eerst veroverd heeft. En waar een deel ook van de stammen van Israël zich gevestigd had. Namelijk, oh, dat komt ook nog aan de orde ergens hier. In hoofdstuk 49, vers 1. Het was het land van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Die hebben er dan toch in ieder geval gewoond. Dat is niet het gebied van Moab, maar iets noordelijker. Maar toch maar weer. Want de Heere heeft het gezegd, waren de laatste woorden van vers 8. Geef Moab vederen om te vliegen, om te ontkomen. Want wat die steden betreft, die zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vers 10, vervloekt zij die des Heeren werk bedriegelijk doet. Ja, vervloekt zij die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Hier wordt dus gewoon gezegd dat er inderdaad strijd gevoerd moet worden tegen, en zal worden, tegen Moab. En des Heeren werk is het brengen van het oordeel over Moab. Zal dus daadwerkelijk gebeuren. En dan vanaf vers 11... we komen er geloof ik ook niet meer vanaf in dit hoofdstuk, wordt gesproken over Moab in verband met de wijnbouw die daar kennelijk plaatsvond. En die beelden worden gebruikt en op Moab toegepast. Er staat: Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen en is van vat in vat niet geledigd. Moab wordt beschouwd als wijn. Die door Moab geproduceerd werd. En die wijn die moet een poosje liggen in vaten of in flessen. En de staat Moab is gerust geweest, die heeft een poos gelegen. Is niet van het ene vat in het andere overgegoten, maar heeft op zijn heffen stilgelegen. En heffen, dat is een bezinksel van de wijn, van bier trouwens ook. Maar het is dus eigenlijk afval. Maar dat bezinkt daarin, dat is de bedoeling. Het idee is namelijk dat het gistingsproces plaatsvindt. En die kant van het verhaal is namelijk negatief. Bovendien heffen is natuurlijk afval sowieso. En in zichzelf is dat ook negatief. Maar het zou... Het is zo gerust geweest. Het heeft stilgelegen, om zo te zeggen. Het heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Maar de bedoeling was dat er wel wat veranderen zou in Moab. Maar dat is niet gebeurd. En daarom wordt het alsnog aangekondigd vanaf vers 12... Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren en zijn vaten ledigen en hun lieder flessen in stukken slaan. Er komt een oordeel over die vaten en die flessen. Over Moab dus. En Moab zal beschaamd worden, daar staat die uitdrukking al. Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos. Moab zal teleurgesteld worden in de eigen God. Maar ja, het was ook een eigen werk immers volgens vers 7. Gelijk als het huis Israëls beschaamd is geworden vanwege Bethel. Nou ja, Bethel vanwege dat gouden kalf dat er stond in Bethel. Hè? Dat weet u toch, hè? Vanaf dat Israël was afgescheiden van Juda, werden meteen in Bethel gouden kalveren opgericht. Zo staat het bij 1 Koningen 12. Juist. Een zelfgemaakte god dus. En Israël vertrouwde erop, maar Israël is ten onder gegaan en zo zal Moab ook ten onder gaan. Hoe zult gij zeggen, wij zijn helden en dappere mannen ten strijde? Moab is verstoord en uit zijn steden opgegaan en de keur zijn de jongelingen is ter slachting afgegaan. Spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. En hier krijg je dus zeker het vermoeden, en dan zeg ik het terughoudend, maar ik bedoel het met zekerheid, krijg je zeker het vermoeden dat dit alsnog zal plaatsvinden in de dagen van de wederkomst van Christus. Want bij die gelegenheid is het niet maar de Heere der Heerscharen, maar is het daadwerkelijk de koning. Als de koning, de zoon des mensen, de koning der koningen, Heer der Heeren, zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, de troon van David zal herstellen in Jeruzalem enzovoorts. Ik heb ook altijd de indruk dat deze dingen rechtstreeks... Ik weet nooit wanneer ik het zeggen moet, maar ik doe het nu maar. Dat deze dingen rechtstreeks samenhangen met dat overblijfsel dat verzameld is geworden in Petra, begint op te trekken naar Jeruzalem. Onderweg om Jeruzalem te bouwen. En bij die gelegenheid komen ze uit Edom. En aangezien ze zouden gaan langs de koninklijke weg, dat wil zeggen de King's Highway, voert die weg hen dwars door Edom, Moab en Ammon. En als dat gebeurt, dan lees je in Jesaja 63... wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra enzovoorts. En daar wordt melding gemaakt van dat zo'n oordeel over Edom blijkbaar heeft plaatsgevonden dan. Dus als de heer naar Jeruzalem komt, komt hij uit Edom, maar Edom is daaraan ten onder gegaan, is het idee. Maar als die route loopt via Edom, Moab, Ammon, valt te vrezen dat onderweg ook Moab en Ammon dus in een gelijksoortig oordeel zullen vallen. En hoe je dat moet voorstellen, of dat de strijd is van man tegen man, of wat dan ook maar, ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik zou het niet weten. Aan de andere kant, als het over Babel gaat, dan heet het toch over het algemeen een vuur uit de hemel en een krachtige wind en wat het maar was. Dan denken wij meer meteen aan natuurrampen of zo. En misschien is het dat ook wel, ik weet het niet. Maar dat dat zo gebeurt en dat er die samenhang in zit, dat lijkt mij wel. En dat is ook waarom ik er straks zei dat binnen de kortste keren die volkeren aan de orde komen. Omdat dat meteen aan het begin is van die dagen waarin dat koninkrijk van Christus gevestigd zal worden. Hoewel het ook de dagen zijn waarin het antichristelijke rijk zelfs nog opgebouwd moet worden. Het gaat naast elkaar. Dat bouwt er samen op, eigenlijk. Maar voor Israël wordt het land al geclaimd. En andere volkeren die zich daar bevinden, worden daar kennelijk uit verdreven. En dat ligt voor de hand uiteraard, want het land zou behoren aan Israël. En vandaar de koning. Bovendien heet de koning dan ook nog Heere der Heerscharen. En ik roep bijna altijd bij de term Heere der Heerscharen dat elke keer als die uitdrukking voorkomt, zit er een soort dreigement achter. Als de Heer zich voor Israël noemt, Heere der Heerscharen, is het dreigement dat hij ook de God is van al die overige volkeren en dat hij ermee kan doen wat hij wil. En hier heet de Heere der Heerscharen, omdat hij die God is die eigenaar is van al die volken, om zo te zeggen. Want zo stond dat in Exodus 20. Want de ganse aarde is mijn. En dus brengt hij een oordeel over al die volken. De Heere Zebaot, ja. Moab's verderf is nabij om te komen en zijn kwaad haast zeer. Beklaagt hem, gij allen die rondom hem zijt en allen die zijn naam kent, zegt, hoe is de sterke staf, de sierlijke stok, gebroken? Soms via de vertaling komt er nog iets van de poëtische uitdrukkingen over, hè? De sterke staf en de sierlijke stok. Daal neder uit uw heerlijkheid en woon in dorst, gij inwoneres, gij dochter van Dibon, weer een van die steden. Want Moab's verstoorder is tegen u opgetogen, hij heeft uw vestingen verdorven. Sta aan de weg en zie toe, gij inwoneres van Aroer. Vraag de vluchtende man en de ontkomende vrouw, zeg, wat is er geschied? Moab is beschaamd, want hij is verslagen. Huilt en krijt, verkondigt te Arnon dat Moab verstoord is. Arnon is een van de rivieren, de grensrivier eigenlijk van Moab. En het oordeel is gekomen over het vlakke land. Van het vlakke land, dat is de Araba dan weer, hè? De vlakke velden van Moab. Over Holon en over Jaza en over Mefaat en over Dibon en over Nebo en over Bet-Diblatayim en over Kiriatayim en over Bet-Gamul en over Ben-Meon en over Keriot en over Bosra. Welke hebben we dan nog niet gehad? Vraag ik dan altijd maar. Ik weet het ook niet. Bosra, voor alle duidelijkheid, wordt geacht hier niet de hoofdstad van Edom te zijn, maar een plaats aan de oostzijde van de Dode Zee. Waarom ook niet? Er zijn meer plaatsen die zo heten. Dat is makkelijk genoeg trouwens, omdat de term betekent een schaapskooi. En alle plaatsen waar je een beetje de schapen bijeen kon houden, heten dus Bosra per definitie. Dat is makkelijk genoeg. Maar dat u niet in verwarring raakt. Ja, over alle steden van Moab's land, die verre en die nabij zijn. Moab's hoorn, dat wil zeggen Moab's kracht en koningschap, is afgesneden en zijn arm verbroken, spreekt de Heer. Maak hem dronken, daar komt die wijn weer dus, hè. Maak hem dronken, omdat hij zich groot gemaakt heeft tegen de Heer. Zo zal Moab met de handen klappen in zijn uitspuwsel, en hij zelf zal ook ter belachting zijn. Want is u niet Israël ter belachting geweest? Zo van, ze hebben eerst Israël uitgelachen toen het ten onder ging. maar in de toekomst zal Moab ten onder gaan en dan zal het uitgelachen worden door Israël. Is het idee. En dat moet uiteraard nog gebeuren. Was zij onder de dieven gevonden dat gij u zo bewoogt van die tijd af dat uw woorden van hem waren? Die zin is mij volkomen onduidelijk, overigens. Maar het heeft waarschijnlijk van doen met dat Moab bij gelegenheid Israël beroofde. En dus zich onder de dieven bevond. Vers 28, verlaat de steden en woont in de steenrots, gij inwoners van Moab. En wordt gelijk een duif die in de doorgangen van de mond eens hols nestert. Duiven zijn van oudsher rotsduiven. Dat wil zeggen, nestelen in holtes in de rots. En bij gebrek aan rotsen nestelen ze in holtes, in gebouwen enzovoorts. Er zijn soorten, moet ik toegeven, die nestelen in bomen. Maar een duif in het algemeen doet dat zo niet. En het idee is dat men een schuilplaats zou zoeken in de rotsen. Dat is natuurlijk symboliek. En het is een symboliek die uiteindelijk naar voren gebracht wordt in Openbaring. De laatste verse van hoofdstuk 6. Waar staat dat de mensen zullen vluchten in de kloven der steenrotsen enzovoorts. Dat zijn termen die in het Oude Testament trouwens herhaaldelijk voorkomen. Zo van niet vertrouwen op hun eigen gebouwde steden, maar een schuilplaats zoeken in de rots, waarbij een rots dan toch uiteindelijk een type is van Christus, bij wie men een schuilplaats vindt, uiteraard. Maar ook historisch, als men uit zijn huizen verdreven wordt en men moet ergens een onderkomen hebben, nou, als het even kan in een grot dan maar, hè. Dat zou kunnen. Als een duif. Wij hebben Moabs hoovaardij gehoord. Hij is zeer hoovaardig, hoogmoedig dus. Zijn trotsheid en zijn hoovaardij en zijn hoogmoed en zijn harten, hoogheid. Daar staat dus een keer of 5, 6 de hoogmoed van Moab vermeld. Ik ken zijn verbolgenheid, spreekt de Heere, maar niet al zo. Zijn grendelen doen het zo niet. Dat wil zeggen, het is wel hoogmoedig, maar en niet al zo wil zeggen dat daar niks van terechtkomt. Want die hoogmoed zal hen niet redden, want de grendelen van Moab doen het niet. Dat wil zeggen, het is overgeleverd aan het oordeel van God. De mens kan zich van alles verbeelden, maar als de Heer wil ingrijpen, dan doet hij dat. Daarom zal ik over Moab huilen, ja, om gans Moab zal ik krijten, huilen dus. Over de lieden van Kir-Heres zal men zuchten, kreunen. Boven het geween van Jaezer zal ik u bewenen, gij wijnstok van Sibma. Nogal letterlijk wordt via deze metafoor althans, wordt Moab als een wijnstok beschouwd. Uw wijnranken zijn over zee gegaan. Zij hebben gereikt tot aan Jaezers zee. Jaezer wordt geacht op plaats te zijn net oostelijk van de Dode Zee. En deze zee is dus de Dode Zee. En wat hier gesuggereerd wordt, is dat de invloed, de macht van Moab zich uitstrekte ook aan de westzijde van de Dode Zee, over de zee heen. Uiteraard. Niettemin, de verstoorder is gevallen op uw zomervruchten en op uw wijnoost. Het lijkt me lastig om zulke uitdrukkingen te vertalen, maar waar het over gaat is duidelijk genoeg, hè? Die macht van Moab zal gebroken worden. Zodat de blijdschap en verheuging uit het vruchtbare veld, namelijk uit Moabs land, weggenomen is. Want ik heb de wijn doen ophouden uit de kuipen. Men zal geen druiven treden met vreugdegeschrei. Het vreugdegeschrei zal geen vreugdegeschrei zijn. Eensdeels zijn die dingen vervuld, want van wijnbouw is bij mijn weten geen sprake meer in Moab. Het klimaat daar is veranderd. Het komt dat ze al 1000 jaar voor Christus daar met auto's rondreden. Maakt vlam niet uit, onzin allemaal. Maar inderdaad, het is daar veranderd. Ja. Vanwege Hesbons gekrijt tot Eliale toe, tot Jahas toe, hebben zij hun stem verheven. Van Zoar, dat is aan de zuidpunt ongeveer van de Dode Zee, hè, Zoar. En dat was dat plaatsje waar Lot naartoe zou vluchten, weet u nog? Zoar. En daar is Moab, zijn Moab en Ammon verwekt geworden. In Zoar. Ja. Als zonen van Lot. En dus toch als zonen van de koninklijke familie. Van de oudste broer van Haran. Van Abraham, sorry. Ja. Maar toen maar. Van Zoar tot aan Horonaim. Die driejarige vaarze, want ook de wateren van Nimrim zullen tot verwoestingen worden. Hier is de gedachte dat Moab krijt, schreeuwt, zijn stem verheft, dat zijn de woorden die hier staan, zoals de driejarige vaars dat schijnt te doen als hij zijn kalf kwijt, als zij haar kalf, sorry. Als zij haar kalf kwijt is. Dan gaat het in de buurt lopen loeien en schreeuwen enzovoort. Dat schijnt te vergelijken te zijn. Ik neem het meteen aan. Want ook de wateren van Nimrim zullen tot verwoestingen worden. En ik zal in Moab doen ophouden, spreekt de Heere. Dien die op de hoogte offert en die zijn goden rookt. Daarom zal mijn hart over Moab getier maken als de fluiten. Ook zal mijn hart over de lieden van Kirheres getier maken als de fluiten. Ik denk eigenlijk dat het moet zijn het fluiten. Want fluiten en sissen zijn de geluiden die voortgebracht worden uit afschuw. Zo vind je dat in de Bijbel terug. U weet wel dat we zeggen tss, dat is nou ook wat tss. En als je dan een spleetje hebt tussen je tanden, dan wordt het vanzelf een fluitje. Tss, tss. Maar ik heb een goede tandarts, dus het blijft voor mij nog een sis. Tss. Maar toch maar. Omdat het overschot dat hij gemaakt had, verloren is. Het is ten Moab gaat ten onder. Want alle hoofden zijn kaal en alle baarden ingekort, afgekort, betekent teken van rouw. Op alle handen zijn insnijdingen en op de lenden is een zak. Die insnijdingen was om de goden te beproeven enzovoorts. Op alle daken van Moab en op alle straat is overal misbaar, want ik heb Moab verbroken als een vat. Nog steeds het vat uit, wat het maar was, uit vers 11, zal ik maar zeggen, die wijnvaten. Waar men geen lust aan heeft, spreekt de Heere. Hoe is hij verslagen? Zij huilen. Hoe heeft Moab de nek met schaamte gewend? Alzo zal Moab allen die rondom hem zijn tot belaching en tot een ontzetting worden. Want zo zegt de Heere, zie, hij zal snel vliegen als een arend en hij zal zijn vleugelen over Moab uitbreiden. Dat slaat op de Heer overigens, hoor. Die zijn vleugelen over Moab zal uitbreiden. En elk der steden is gewonnen en elk van een der vastigheden, ook een stad dus, is ingenomen. En het hart van Moabs helden zal te dien dagen wezen als het hart eener vrouw die in nood is. Want Moab zal verdelgd worden dat hij geen volk zij, omdat hij zich groot gemaakt heeft tegen de Heere. En in de praktijk tegen de God van Israël dus en van Juda. De vrezen en de kuilen de strik over u, gij inwoner van Moab, spreekt de Heere. Die van de vrezen ontvliet zal in de kuil vallen en die uit de kuil opkomt zal in de strik gevangen worden. Elders heet zoiets en wie een muur doorbreekt zal daarna door de adder gebeten worden. Zo van de ene ellende is overwonnen en dan komt de andere wel. Men zal niet kunnen ontkomen namelijk. Want ik zal over haar, over Moab, het jaar van hun lieder bezoeking brengen, spreekt de Heere. Die voor macht, des vijands, ja, die voor macht vluchten, bleven staan in de schaduw van Hesbon, maar een vuur is uitgegaan van Hesbon en een vlam van tussen Sion en heeft de hoeken van Moab en de schedel der kinderen van het gedruis verteerd. Wee u, Moab, het volk van Kamos is verloren. want uw zonen zijn weggenomen in gevangenis. Ook zijn uw dochters in gevangenis. De zonen en de dochters. Nou ja, dat zijn nogal wat verzen. Waar feitelijk nauwelijks een touw een vaste knoop is, als u het mij vraagt. Maar je wordt gedwongen om tijd te nemen en stil te staan bij dit oordeel over Moab. En dat is de strekking van zo'n hoofdstuk. En daarom duurt het zo lang, al kon het in twee woorden, twee zinnen, bedoel ik, gezegd worden. Maar het gaat erom dat het inderdaad een aanzienlijke gebeurtenis is die, als u het mij vraagt, zich alsnog zal afspelen in de dagen van de wederkomst van Christus, als de Heer der Heerscharen verschijnt. En let op dat er nergens melding gemaakt wordt van wie dit dan zou gedaan hebben. Wie zou dan dit oordeel over Moab gebracht hebben? En we zeggen, nou ja, waarschijnlijk zijn het die legers van Nebukadnezar geweest die in die dagen niks anders om handen hadden. 13 jaar lang. En dat zal zo wezen, maar het wordt niet vermeld. En wie dat dan in de toekomst zou moeten doen, nou ja, dat wordt ook niet vermeld. Bovendien, als vermeld zou zijn dat het Babyloniërs waren onder Nebukadnezar, zit je met het probleem dat dat in de toekomst toch zo niet gebeuren zal. En doordat niet vermeld wordt hoe het komt, blijft open de beide mogelijkheden. In het verleden namelijk een keer door de Babyloniërs, en in de toekomst, nou ja, door de Heer zelf, dan wel door zijn volk. Hoe precies weten we dan nog steeds niet. Maar het blijft open de andere mogelijkheid. En dat lijkt mij de enige verklaring te zijn voor het feit dat niet genoemd wordt hoe dit dan tot stand kwam. En wie dat dan gedaan zou moeten hebben. Omdat in de toekomst het door anderen gedaan zal worden. Dat is het punt. We hebben het later nog wel eens een keer over, want het komt hierna nog eens voor in de volgende hoofdstukken. Maar aan het eind van het hoofdstuk zit een aardige wending. Want daar staat dan in vers 47... maar in het laatste der dagen zal ik... en dat maar, dat is gewoon en. Hè? En in het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heer. Hoe dat nou kan? Nou ja, het is heel eenvoudig. Er zal dus toch uit Moab een overblijfsel zijn. Er blijft toch wat van het volk over. Zoals dat voor de overige volkeren uiteraard ook geldt. En zoals we dat kennen, in ieder geval ook uit Israël. Inclusief het Joodse volk. Ik bedoel, het gaat maar niet om het onderscheid nu. Want een van de Bijbelse regels blijft dat al wat maar gezegd wordt over Israël is op een of andere wijze net zo goed van toepassing op de overige volkeren. Wat God aan Israël doet, is voorbeeld voor de volkeren. En vandaar dat ik ook geloof dat niet alleen Israël wordt terugverzameld naar het aan Israël toegewezen land, maar dat ook de overige volkeren terugverzameld worden naar het hun toegewezen land. Dat je daarna vragen hebt over welk volk dan en welk land, en blijft er niet een groot deel van het land in de wereld onbevolkt, onbewoond. Ja hoor, daar kan ik niks over zeggen, want daar lees ik in de Bijbel niks over. Maar het principe blijft dat de mensheid verdeeld zou zijn in verschillende volkeren. Misschien moet ik gewoon zeggen in 70 volkeren, die namelijk uit Genesis hoofdstuk 11... en die hebben dan zo hun eigen grondgebieden. En dat geldt niet alleen voor Israël. Sterker nog, Israël komt pas veel later in de geschiedenis naar voren. Lang na Genesis 10 bedoel ik. Maar aan Israël wordt het een en ander gedemonstreerd. Maar dat er uit Moab ook een overblijfsel behouden zal worden, ja, dat geloof ik wel. Bovendien, ik wil even kijken. In hoofdstuk 49, aan het eind daarvan, hebben wij een profetie over wat genoemd wordt Elam. Dat ligt niet maar over de Jordaan, dat ligt zelfs over de Tigris. Nog. Elimais, maar doet er nou even niet toe. Dat is in het huidige Iran. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dan lees ik vers 38. En ik zal mijn troon in Elam stellen en zal de koning en vorsten van daar vernielen, spreekt de Heere. En dan staat er, en het zal geschieden in het laatste der dagen dat ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de Heere. En als dit gaat over oordelen die nog in de toekomst moeten plaatsvinden, dan betekent het dus dat weliswaar het oordeel plaatsvindt, maar dat er toch uit zo'n volk zijn enkelen, verhoudingsgewijs, die tot geloof zullen komen dus. De naam des Heren zullen aanroepen en inderdaad behouden zullen worden. Moet toch iets. En dat is wat je dus regelmatig leest. En eigenaardig genoeg, dit is eenzelfde soort structuur als die wij kennen in het algemeen in de profetieën over Israël. Want in het algemeen geldt dat weliswaar overal oordelen worden aangekondigd, maar dat het verhaal gewoonlijk eindigt in beloften van een toekomstig herstel en toekomstige zegeningen voor Israël enzovoorts. Ik bedoel, het hele boek Amos, 9 hoofdstukken lang, is één grote tirade tegen dat 10-stammenrijk, om zo te zeggen. Ik zal er compleet mee fout lopen, alles zal verkeerd gaan, de Heer zal rigoureus een oordeel brengen. De hele staat zou vernietigd worden, hetgeen in de Assyrische ballingschap officieel dus ook gebeurd is. En niet min, en in die laatste paar versen van het laatste hoofdstuk lees je dan dat hierna zal het geschieden, dat de Heer zal de troon van David herstellen in Jeruzalem en wat het maar allemaal was. De vervallen hut van David weder oprichten en het oordeel over Israël, geen steentje zal ter aarde vallen enzovoort. Dat wil zeggen, het eindigt altijd, niet alleen daar, maar het eindigt altijd met dat een overblijfsel zal zalig worden. En dat is dan weliswaar een overblijfsel, maar dat is het hele volk. Op dat moment, omdat de rest is omgekomen. Daar gaat het naartoe. En dat vinden wij dan misschien erg, maar ja, ik heb er geen mening over. Dat kan ik me ook niet permitteren. Maar als je probeert het standpunt van de Heer te begrijpen daarin, dan mag het toch niet al te groot probleem zijn om te accepteren dat de Heer een oordeel zal brengen over die goddeloze mensheid. Die constant 6000 jaar lang hem genegeerd heeft, hoewel hij altijd gesproken heeft, enzovoorts. Hij zijn woord volkomen negeert en doet of hij niet bestaat. Maar bij behoefte aan een God maakt men er zelf wel een. En atheïsten mogen er al helemaal geen probleem mee hebben, want die roepen altijd al. Als er een God bestaat, dan brengt hij wel recht en gerechtigheid op aarde. Nou, dat gaat hij dus ook inderdaad doen. Maar dat betekent dat alle onrechtvaardigen dus van de aarde worden weggedaan. Ja, of ik dat leuk vind. Ik denk dat ik dan toch ook het standpunt huldig dat de Heer tot vandaag huldigt. Of standpunt van Petrus, zal ik dan maar zeggen. Want Petrus zegt, achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Want de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, enzovoort. De mens heeft elke dag nog de kans om alsnog zich te bekeren, alsnog de naam des Heren aan te roepen, alsnog zich voor hem te buigen en voor zijn woord, enzovoort. Maar ja, er komt een keer een eind aan die langmoedigheid Gods. Maar pas dan, wanneer die langmoedigheid Gods ook daadwerkelijk op de bladzijde van de geschiedenisboeken is bewezen geworden. Dat wil zeggen, na een aanzienlijke tijd. En daarom denk ik dat onze bedeling ook zo lang moet duren. Want het is wel erg lang hoor, een jaartje of 2000 zo ongeveer. Want dat oordeel, nou ja, dat oordeel had kunnen komen, lijkt mij, na de kruisiging van de Heer Jezus meteen. U weet wat, Johannes 1. God heeft van oudsher gesproken, God is woord. Hij spreekt, hij bracht zijn licht in een duistere wereld. Maar de mensen wilden het niet horen, enzovoort. En hij kwam tot... hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En zijn boodschappers kwamen en ze hebben hem gedood. En uiteindelijk kwam de zoon en toen zei ze, laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Hetgeen ze gedaan hebben. Te verwachten was dat die God in de hemel dan maar meteen direct na de kruisiging, oké, direct na de opstanding dan vooruit, een oordeel gebracht zou hebben over de volkeren. En wat hij gedaan heeft, hij heeft een oordeel gebracht over Jeruzalem, maar ook pas enige tientallen jaren later. En daar is het ongeveer bij gebleven. Want meer kan daar niet over gezegd worden met zekerheid. Maar sindsdien is hij heel langmoedig. Over de hele wereld. Zelfs over het Joodse volk. En daarom wordt tot vandaag, als goed is, nog in heel de wereld het evangelie gepredikt. Maar dat er een keer een eind aan moet komen. Nou, iedereen weet dat er een eind moet komen aan wat er tegenwoordig in de wereld gaande is. En misschien zou je dat 100 jaar geleden ook gezegd kunnen hebben. En misschien 200 jaar geleden ook wel, lijkt mij. Maar er moet een keer een eind aan komen. En dat komt dus ook. Met als resultaat dat er slechts een overblijfsel behouden wordt. Zo wordt het over Israël gezegd. Al was u zaad als het zand der zee, toch zal slechts een overblijfsel behouden worden. Maar dat geldt feitelijk voor alle volken. En dat laatste moet dan het goede nieuws zijn. In het laatste der dagen zal ik Moab's gevangenis wenden dan. Maar het is toch heus nadat eerst dat oordeel gekomen is. Het zijn ruwe tijden die de wereld te wachten staan. We zullen u weer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat wij ook vanavond mochten samenkomen rondom dit woord der waarheid, waarin toch in de eerste plaats u tot ons spreekt en ons oproept om ons te onderwerpen aan u en al wat gij gesproken hebt, en daarmee te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als onze heiland en zaligmaker. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Hoewel dat is in het besef van dat wij leven te midden van een duistere wereld die u niet kent en u niet kennen wil, en u vervangen heeft voor allerlei zelfbedachte en zelfgemaakte goden of machtigen of wat daarvoor door moet gaan. Maar we danken u dat we mogen beseffen dat deze wereld onze niet meer is en dat we hemelburgers geworden zijn uit de rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we ook met alle vertrouwen dat profetisch woord mogen openen en bestuderen dat zeer vast is. Omdat het ons spreekt over de dingen die u alsnog tot stand zult brengen. Die dingen die u van ouds beloofd hebt. Namelijk om de volkeren te oordelen en uw koninkrijk en uw heerlijkheid te openbaren in de ganse schepping. Wij danken u dat we daar naar uit mogen zien. Dat we daaraan deel mogen hebben, zelfs als eerstelingen. Niet omdat we ook maar iets verdiend hebben, maar uit uw genade. Daarom dragen we onszelf ook aan u en de kracht en het woord uw genade op. En vragen u, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons van de boze en de duisternis, omdat we mogen wandelen in uw licht en tot verheerlijking van uw naam. Amen.